Dit is De Rechtse Directe. De vechtsportpodcast van De Telegraaf. Met Lars van Soest en Wilson Boldewijn.
Welkom bij Rechtse Directe. De vechtsportpodcast van De Telegraaf. U hoorde het net al en wij zijn er om de week. Maar als er grote gebeurtenissen of evenementen zijn, zullen we ook tussendoor te horen zijn. We hebben altijd een bekende naam uit de vechtsportwereld te gast, waarmee we alles bespreken. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met mijn telesportcollega Lars van Soest, de vechtsportverslaggever van Telesport. Lars, welkom. Lars, we gaan zaterdag naar Düsseldorf. Glory 81. Even kort, waar kijk je het meeste naar uit?
Ja, de hoofdpartij natuurlijk. Hè? Jamal Benzadik tegen Benjamin Adegbouye. Ja, dat zijn twee grote mannen, letterlijk en figuurlijk. En dat gaat ongetwijfeld vuurwerk opleveren.
We gaan het straks verder hebben over Glory 81 en de verwachtingen. Maar we gaan onze eerste gast gaan wij presenteren van deze vechtsport podcast. Dat is niemand minder dan Robin van Roosmalen. Robin, welkom.
Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
Je bent helemaal uit het Brabantse land, ben je hier naar het noorden gekomen.
Ja.
Was het een goede reis?
Ja, het was een makkelijke reis. Ja, ik voel me hier best thuis.
Goed zo, goed zo. Hey, we hadden net even een gesprek. Hè. Je bent pas 32, realiseer ik me. En je hebt een ontzettend lang leven al achter de rug. Binnen en buiten de ring. Er zijn een aantal dingen die we met jou gaan doornemen. Even kort jouw cv. Ja. Je bent zevenvoudig Glory wereldkampioen kickboksen. Ja. Je won 51 van de 72 kickbokspartijen. Als ik fout zit, moet je meteen zeggen.
Ja, die Wikipedia die klopt niet echt.
Die maar, klopt niet echt?
Nee, er zijn nog jeugdpartijen die tussen staan, dus dat is allemaal.
En die heb je allemaal gewonnen?
Ja, merendeels. Er staan een paar jeugdpartijen van dat ik professioneel ben, bla bla. Maar mijn officiële record vanaf al mijn A-klasse partijen is 48-8.
48-8. Ja. 48 gewonnen, 8 verloren. Ja. Waarvan acte. Bijnaam is Pokerface, dat is ook de titel van je boek dat je bij je hebt. Waarom Pokerface?
Ik heb dan toen die tijd een keer van mijn manager gehad, Ron Nickvist. Hij zei van dat ik heel emotioneel was tijdens de wedstrijd, weinig gezichtsuitdrukking had. En ik was sowieso toen die tijd een man van weinig woorden. Dus toen zei hij van je bent echt een Pokerface, dus dat is vanaf nu jouw bijnaam.
Ron Nickvist, die helaas niet meer onder ons is, op een vervelende manier aan het einde gekomen. Je bent de eerste Glory-vechter met titels in twee verschillende gewichtsklassen.
Ja.
Jij bent betrokken geweest bij een vreselijk ongeluk. Daarbij is je zus om het leven gekomen, Melissa. En jij raakte zwaar gewond. Jij wilde voor Melissa nog één keer in de ring staan. Maar het was uiteindelijk voor jou te zwaar om jezelf terug te knokken. En daar heb jij vorige week het dappere besluit genomen om te stoppen. En je te focussen op een nieuwe carrière. Ja, Robin, je gaat stoppen. Dat gaf ook een beetje gedoe, hè? Dat was meteen een soort van, heb je wel genoeg erkenning gekregen voor wat je allemaal gedaan hebt. Maar wat was echt het moment dat je dacht, ik ga stoppen?
Ik ben er al een paar weken over met mezelf in weer, zeg maar. Maar het fysieke is gewoon haast niet mogelijk. Ik denk dat ik haast niet meer op het niveau terug kan komen waarop ik zat. Zowel fysiek als, ben ook mentaal natuurlijk nog steeds beter. Ondanks dat het supergoed gaat, is het vooral het fysieke wat klachten geeft.
Wat is je grootste fysieke beperking op dit moment?
Mobiliteit is een probleem en ik heb heel veel napijn vanaf mijn rechterkant. Al die zenuwen in mijn onderrug zijn afgescheurd, dus als ik daar overheen ga, voel ik niks meer. Mijn rechterbeen is half-half, zou ik zeggen, qua kracht niet, maar qua mobiliteit. Dus het is allemaal passen en meten en ik heb daar de laatste anderhalf jaar hard aan gewerkt, maar het is gewoon niet mogelijk.
Hoe gaat het eigenlijk met je bekkenbodem, hè? Want die is helemaal gebroken.
Mijn bekkenbodem is uit elkaar gebroken. Ja. Die hebben ze met platen en pinnen bij elkaar gezet. Die zijn goed hersteld, gelukkig. En daar gaat het nu op zich goed mee. Ik heb daar weinig last van bij het trainen.
Want het was wel uitzonderlijk dat dat bij elkaar bleef vanwege jouw topsportspier eigenlijk. Hè? Dat normale mensen.
Nee, ik heb eigenlijk, ze zeggen super geluk. Maar ik denk ook inderdaad dat het door het fysieke komt. Normaal als mensen hun bekken breken, scheuren ze al hun buikspieren af. En bij mij was er geen een afgescheurd, dus ik had daar op zich wel heel veel geluk bij.
Ja,
eigenlijk geen geluk met het ongeluk, maar buiten dan.
Ja, want wat is er allemaal op jou afgekomen de laatste week? Dat is natuurlijk een grote aankondiging geweest. Ja. Wat is er allemaal op je afgekomen?
Ja, ik heb eigenlijk alleen maar hele positieve reacties gehad van de mensen in de sport en de mensen eromheen, van vrienden, kennissen. Dus ik ben heel positief met de aankondiging, ondanks dat het een niet leuke aankondiging was.
Ja, we hadden het er net al eventjes over. Is het een soort van opluchting voor jou?
Ja, het is wel een opluchting. Ik zat natuurlijk heel erg in de tweestrijd van, waar gaat het heen? En nadat eigenlijk de knoop is doorgehakt, zou ik zeggen, kan ik het met rust laten.
Ja, er was een beetje gedoe over of Glory jou wel genoeg credits gaf. Hè, voor, want jij bent Mr. Glory. Je was erbij vanaf It's Showtime. Dat ging over naar Glory.
Glory 1 Stockholm ben ik.
Glory 1 Stockholm, was jij erbij? Dat stak toch een beetje. Wat stak je precies?
Het stak me gewoon sinds omdat ik, om mezelf een beetje credits te geven, dat ik Glory heb meegeholpen, heb mij op te bouwen. Toen die tijd ik stopte, had ik de meeste wedstrijden, de meeste titels op dat moment. En ja, ik vind eigenlijk sinds ik daar ben gestopt ben en we netjes uit elkaar zijn gegaan, hebben ze mij niet meer benaderd, bereikt, niet meer uitgenodigd eventueel voor een show te komen kijken als in Nederland was. Na het ongeluk heb ik natuurlijk van op Instagram maar niks persoonlijks gehad. En dat vond ik stekend.
Ja, inmiddels zijn ze er wel op teruggekomen.
Inmiddels zijn ze erop teruggekomen met, ja, vind ik persoonlijk een slecht excuus. Kijk, weet je, ik ben gewoon heel eerlijk met alles, dus ook met hoe het zo is gegaan. Ik vind het fijn dat ze me hebben gebeld om hun verhaal uit te leggen, maar ik vind het nog steeds een slecht excuus.
Ja. Ja, je was natuurlijk al een tijdje weg, hè, toen het gebeurde. Dus je was bij een andere organisatie, misschien dat nog meespeelde, maar je, op persoonlijk vlak had je misschien...
Ja, weet je, ik ben met de Glory altijd net omgegaan en hun met mij, dus ik snap dat probleem snap ik dus niet. Kijk, als we nou met ruzie uit elkaar zouden gaan, dan zou ik het begrijpen, ondanks dat er natuurlijk iets ergs is gebeurd, maar... Wij zijn gewoon in alles met goed uit elkaar gegaan. Dus die reden snapte ik.
Je hebt een gesprek gehad, hè, met Glory. Op social media had je het over Hall of Fame. Is daar al over gesproken of een uitnodiging gekomen?
Nee, ze hebben me een beetje afgewimpeld met de Hall of Fame. Die krijg je pas als je naar 5 jaar bent gestopt. Dus ja, ik zeg misschien bestaan jullie dan niet eens meer. Dus laat maar zitten. Dus.
Hey, er zijn wat vakbroeders. Die willen jou eren na jouw besluit om te stoppen.
Hey Robin, collega. Vriend, stadsbewoner, medestadsbewoner, groot vechter, nog groter mens, een welverdiende, misschien iets wat minder afscheid van je carrière, maar tegelijkertijd een hele verstandige keuze. Ga lekker door met hetgeen waar je eigenlijk al gebleven was. Dus iets wat een fysieke voorbeeld had geweest en nu ga je dadelijk ook de mensen kunnen helpen die het ook nodig hebben. Niet alleen fysiek, maar met name ook mentaal, daar waar de wereld... wel behoefte heeft aan de juiste voorbeelden, voorbeeldfuncties en mensen met een sterk en goed verhaal die ze uiteindelijk te boven zijn gekomen. Geniet van je pensioen, enjoy en Oesmati.
Robin van Roosmalen. Ja, zelf een groot fan vanwege zijn korte maar explosieve vechtstijl. Altijd de kortere vechter, maar kwam altijd naar voren om te vechten. Had kei- en loeiharde low kicks. Ja, was gewoon echt een genot om naar te kijken. En ook zijn MMA-debuut was ook precies van wat hij altijd in het kickboksen heeft laten zien. Dat hij in de ring of in de kooi altijd laat zien dat hij komt om te vechten. En ik denk dat hij een geboren vechter is. Oes.
Hey Robin, Myrtle Groenat hier zo. Ik wil even zeggen dat ik een top van de gozer vind. En dat weet je wel. Weet je, daar de dag dat we samen in de ring hebben gestaan, daarna zijn we ook gewoon normaal gebleven. Je bent altijd humble gebleven. En dat waardeer ik zo van je. Altijd leuk, altijd lachen als we elkaar weer zien. Ik wil bij deze even zeggen, blijf doorgaan met wat je doet. En je bent en blijft de topper in mijn ogen.
Hey Robin, Henry Hoofd hier vanuit Amerika. Kleine vriend, de champ. Het einde van het tijdperk. Ik heb ervan genoten. Zoals je weet was ik er al heel vroeg bij in het begin toen je bij ons bij Team Arts was. Zo jong, op de pads, op een ringschale. Dat weet ik nog heel goed. Iedereen die langsliep, die keek naar wie die kleine jongen was. Ja, als vechter weet iedereen hoe goed. Ze kunnen het allemaal nagaan. Het gaat ook nooit meer weg. Champ. Maar als mens, topgozer, topvriendje. Hier in Amerika een leuke tijd gehad. Iedereen hier heeft heel veel respect voor je. En we hebben heel veel van je geleerd. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. En we gaan nog veel meer van je leren. Dus ik wens je al het beste toe. En ik zie je snel hier in Amerika, vriendje.
Het was Henry Hoofd, die altijd Harry wordt genoemd, toch?
Ja, wordt dat Harry genoemd, maar ja, het is Henry. Ja.
Het is Henry.
Ja, wat een topkerel is dat, zeg.
Ja, we hoorden Andy Sauer, Denise Kielholz, Myrtle Groenart en Henry / Harry Hoofd voor de mensen die dat nog niet goed hebben gehoord.
Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat vind je ervan, deze boodschappen voor jou? Wat doet dat met je?
Dat doet me emotioneel veel. Natuurlijk, vooral Andy is natuurlijk een goede vriend geworden van mij. Denise ken ik al lang, want een topvrouw is, topvechter. Myrtle, ja, zoals ze zegt, we hebben een beladen wedstrijd. Maar daarna zijn we eigenlijk supergoed bevriend geworden. En ja, zoals hij zegt, we zijn altijd normaal met elkaar omgegaan. Alsof die wedstrijd nooit gebeurd was. Ja, dan heb je Henry. Henry, vanaf mijn 17e stond hij bij mij in de hoek. En dat toen ik bij Team Arts was. Toen had ik nog niet eens een auto. Dus toen moest ik elke keer met Hans Loeven van de WFCA moest ik meerijden. Ja, dus ja, vanaf die tijd heeft hij mij al begeleid tot, ja, tot eigenlijk het einde. Dus ja, daar ben ik hem super dankbaar voor.
Ja, en die lovende woorden over jou als vechter en als mens. Ja, je zegt het wel een beetje goed. Emotioneel.
Ja, het doet je goed om zoiets te horen van mensen die jou goed kennen. Zeker Henry, die ken ik natuurlijk persoonlijk heel goed. En Andy natuurlijk, dus ja. Het doet me goed.
Ik wil eigenlijk ook nog Sean Soriano, een goede vriend van jou, ja. benaderen. Maar volgens mij is hij net vader geworden.
Hij is dinsdag is hij vader geworden. Ja, dus hij heeft heel in het ziekenhuis gelegen. Dus hij heeft gelukkig een mooie, gezonde dochter gehad. Dus ik ben, ja,
en die heeft al de dekking van jou, hoorde ik.
Ja, ja, hij had de dekking van mij altijd een foto gestuurd. En dat zag er goed uit. Ja,
ja, handjes hoog.
Tijd voor een rondje sparren.
Laten we even gaan sparren. Dat betekent eigenlijk even de actualiteiten doornemen. Ja, hij ontbreekt bij Glory 81, Luis Tavares. Hij zou tegen Marcelo Boyev vechten om de lichtzwaargewichttitel. Wat is er eigenlijk gebeurd?
Ja, we hadden eigenlijk Luis Tavares ook uitgenodigd om vorige week in de podcast aan te schuiven. Maar dat werd toen afgezegd en werd ook duidelijk gemaakt dat de partij niet doorging. Dus toen was wel duidelijk dat er wat aan de hand was. Nou ja, dan ga je een beetje rondbellen, dan hoor je wat dingen. En toen heb ik eigenlijk Luis gewoon op de man afgevraagd van klopt het dat er iets speelt in de hoek van de verboden middelen? Hij zei, ja, dat kan ik niet ontkennen. En het sprak natuurlijk ook boekdelen dat die partij van de kaart werd gehaald. Dus ja, wat ik hoorde in de wandelgangen, onbevestigde berichten, gaat het om een middel dat niet prestatiebevorderend is voor een topatleet, wel voor een beginner. Dus ja, het is lastig om te zeggen wat dat nou precies is geweest. En hij sprak tegen mij over een verweer. Dus ik denk dat we het laatste hier nog niet over hebben gehoord.
Ja, en dan Jamal Benzedik, daar hadden we het net al over. Dat is gewoon de hoofdpartij tegen Benjamin Adekboeie. Vorige week was er pas een persdag, een Mike's Gym. Wat zei Jamal? Want het zit ook privé een beetje tegen, hè, met die aanslagen die voortdurend op panden van zijn familie plaatsvinden.
Ja, dat is in België inderdaad, in Antwerpen. En daar wordt de hele tijd de naam van zijn familie aan gelinkt. En daar wilde hij eigenlijk niet over praten. Uiteindelijk toch voor één keer is hij daar nog op ingegaan. En hij zei, ja, het is daar gewoon dagelijkse kost. En mijn familie heeft er niets mee te maken. En hij wilde zich voor de rest focussen op de partij tegen Benny.
Ja, dat is ook vervelend voor hem. Alleen, het is wel voortdurend gedoe op panden van zijn familie gericht. Dus hopelijk horen we ooit de waarheid hoe dat zit. Ja. Hij moet zich op de wedstrijd focussen van zaterdag.
Ja. Wat verwacht jij van die partij trouwens, Robin? Jij hebt daar
ik zag foto's voorbij komen van Jamal en die zag er heel goed in shape uit. Dus ik ben daar benieuwd naar. Ik denk zelf dat Jamal hem voortijdig pakt. Ik denk tweede ronde.
Ja, Benjamin Adekboeie, we hebben hem al vaak in actie gezien. Maar hij heeft het altijd zwaar als het echt gaat knokken. Hè? Als de vuisten van dichtbij moeten komen. Dat heb je met Badr Hari gezien. Had hij een beetje de strategie dat hij met zijn been Badr een beetje op afstand hield. Maar zodra het echt knokken wordt, zwaar knokken wordt, dan heeft hij het zwaar. Hoe komt dat, denk jij?
Ik denk dat het misschien een mentaal iets is. Misschien op dat moment een beetje de zelfverzekerdheid weggaat, waardoor hij dus misschien twijfelt aan zichzelf.
Ja. Het is natuurlijk wel echt dat zei Jamal ook, hij zei ja, het is wel een topvechter. Het is niet iemand die eventjes omhoog is geklommen op de rankings en weer is afgezakt. Ja. Hij staat echt
Hij draait
jaren
ook
aan
al maar lang mee, die Benny. Dus ook in Roemenië toen die tijd bij die supercombat. Dus ervaring heeft hij zat.
En verslaat gewoon Badr Hari natuurlijk op best wel indrukwekkende wijze. Dus zo iemand kun je denk ik nooit uitvlakken. Ook zelfs niet tegen Jamal.
Even kijken wat Jamal erover zei.
Een toernooi is een toernooi. En toen moest ik even alles uit de kast halen omdat ik maar echt één hand had. Ja. Maar ja, nogmaals, het is een toernooi. We hadden al bij al twee wedstrijden opzitten. En ik was die dag gewoon de betere. En we gaan nu kijken, volgende week is er gewoon een losse wedstrijd. En we gaan kijken wie dat daar de betere uitkomt. Gewoon een Friese wedstrijd tussen ons twee, 9 minuten lang, 3x3 minuten. En kijken wie dat daar de beste uitkomt. Dan is er voor eens en voor altijd geen gezeur meer.
Ja, in 2018 was dat zwaargewicht toernooi. Hè? Toen had Jamal had zijn hand gebroken. Kon nog maar met één hand vechten. Maar het lukte hem alsnog om Adekboeie knock-out te slaan. En nu nemen ze het weer tegen elkaar op. We hebben ook nog Arek Wrocek, Lars. Dat is die, daar weten we nog alles van, hè?
De beul van Badr eigenlijk.
De beul van Badr, Hasselt. Daar begon het hele feest eigenlijk mee. Die is overgestapt met MMA. Glory heeft het hem min of meer kwalijk genomen. Hè? Die had die hele entourage van die hooligans mee was. Ja. Hij vecht tegen een landgenoot, Thomas Sarara, bij de Poolse organisatie KSW. Ja, wat vind je ervan dat hij over is gestapt met MMA?
Ja, ik denk voor hem een mooie stap op zich. Hij was er ook niet rouwig omdat hij weg moest bij Glory. Want hij is toen natuurlijk ontslagen eigenlijk meteen naar Hasselt, naar die rellen. Omdat hij verantwoordelijk werd gehouden voor de aanwezigheid van die hooligans. Nu vecht hij voor een organisatie in eigen land, MMA. Volgens mij had hij daar ook altijd wel oren naar. En hij traint bij Hammers Gym met Alistair Overeem. Dus dat is natuurlijk wel een grappige combinatie. Ja. Aangezien Alistair uit het MMA komt. Vrosjak tegen Badr heeft gevochten. Dus die kunnen elkaar natuurlijk heel mooi helpen. Dus ja, ik denk voor hem een mooie stap naar een vervelend einde bij Glory.
Ja, hoe heb jij je hasselt ervaren destijds?
Ja, ik vond het natuurlijk zonde wat er uiteindelijk is uitgebroken. Maar ik denk niet dat je daar die Rosjak op aan kan kijken.
Nee.
Ik denk twee vechten, twee schuld. En ook zeker als ze alle twee hadden gesust, dat het misschien minder zou zijn. Ja, alleen die hooligans, ja, dat ze daar met zonder shirt aan zitten, kan natuurlijk niet. Moet natuurlijk wel kickbox blijven en alles netjes houden. Dus daar hadden ze misschien wel betere regels of beveiliging voor kunnen sturen.
Wat ook opviel was de schroom die Rocek van zich af had gegooid in vergelijking met die eerste partij in Rotterdam. Hè? Daar won hij eigenlijk meer door die mawashi die hij gaf, die hoge trap.
Ja, voor de rest kreeg hij een pak slag, maar dit keer ging hij ervoor.
Ja. Als vechter, hoe kijk je ernaar naar het verschil tussen die eerste en die tweede partij?
Zelfvertrouwen. Ik denk dat hij de eerste partij gewoon te veel naar Badr opkeek en alles op zich af liet komen. En dit keer wist van, hey, ik kan hem weer slaan. Vorige keer ook met een knock-out getrapt, dus we gaan ervoor.
Ja. Hoe was jij altijd met rematches? Was dat iets wat je fijn vond of was dat soms nadelig voor je gevoel?
Ik zag elke wedstrijd als een nieuwe wedstrijd ook van tevoren. Ik weet nou, prestaties uit het verleden, dat biedt geen garantie voor de toekomst. Dus voor mij was alles gewoon nieuw.
Had je niet zoiets van, ik weet wat ik kan verwachten en daar kan ik op inspelen? Of werkt dat zo niet omdat iedereen aanpast?
Nee, ja, precies. Voor mij zelf werkt het zo niet. Ik focus me vooral op mijn werk, op moet werken. En we zijn natuurlijk kleine puntjes die we meenemen van de tegenstander. Maar ik focus het eigenlijk vooral op mezelf.
Ja, ja. Robin, als we even naar jouw carrière gaan. Jij bent in 2018 gestopt met kickboksen. Ja. Toen besloot je over te stappen naar het MMA.
Ja.
Hoeveel partijen heb je nou daadwerkelijk gevochten in MMA?
MMA 2.
Maar dat was daarvoor al ook, hè?
Was tussendoor. Voor de FFC heb ik daar twee partijen.
Twee keer gewonnen?
Ja.
Want die twee partijen, je zou daarna twee keer voor Bellator vechten. Ja. Eén keer in Italië. En...
Ja.
Hoe is dat? Ja, ik weet hoe het verloop is, maar kun je eens uitleggen hoe
Eén keer kon ik het gewicht niet halen. Ik had toen te veel persoonlijke dingetjes aan mijn hoofd. Te veel stress, waardoor ik het gewicht niet kon halen. Dat was mijn fout. En de tweede in Italië, had ik een onterechte positieve coronatest een dag voor de wedstrijd, waardoor die... Ik door kon gaan. Maandag, toen we daar vertrokken, had ik een negatief. Vrijdag test ik positief. En in Nederland aankomt maandag, dinsdag test ik weer negatief. Dus.
Ja, met terugwerkende kracht, als je daar aan terugdenkt. Het was een mooie organisatie waar je daarin mocht vechten.
Ja,
hoe zuur is het achteraf dat het zo gelopen is met die twee partijen?
Super zuur natuurlijk. Ik had natuurlijk graag nog twee winstpartijen bij mijn carrière bijgeplakt. Maar ja, het is zoals het is. En dingen gebeuren zoals ze moeten gebeuren.
Ja, en toen sloeg het lot toe. Iedereen weet het over jou, ook als je jouw naam googelt.
Ja.
Het gaat meteen over je zus.
Ja.
Jullie waren op weg op de A2.
Ja.
Autopech, auto netjes aan de kant. Jij wachtte bij de vangrail, je zus in de auto en er komt een vrachtwagen aan.
Ja, weet je, het was nu die dag koud. Dus we hadden geen jas bij, we gingen voor mijn zusje een nieuwe auto ophalen. Dus ja, we stonden al 20 minuten buiten in de kou. Dus op een gegeven moment zegt mijn zusje van, luister, ik heb het super koud. Ik zeg, nou weet je, dan gaan we een beetje bij de auto staan. Dan is het uit de wind wel super rustig op de weg. Klaar ligt de dag. Dus mijn zusje die gaat in de auto zitten met de benen naar buiten. En ik sta er pal naast. En ja, we zijn eigenlijk een beetje aan het vervelen elkaar. Van ja, kijk, dat gebeurt ons nou. We gaan een nieuwe auto halen en we krijgen autopech. Dat soort dingen, ja. En ineens uit het niks worden wij geraakt door een vrachtwagen.
Voor jou is het helemaal zwart geworden. Kun je nog veel terughalen van dat moment? Ja?
Alles. Ik ben geraakt door die vrachtwagen. En eigenlijk een half minuut later ben ik bijgekomen. En ja, toen heb ik nog geprobeerd naar mijn zusje te rennen. Maar mijn bekken waren gebroken. Dus na een paar stappen klapte mijn benen in elkaar. En ja, toen kwam eigenlijk gelukkig al heel snel alle hulp. En de rest is gewoon heftig.
Toen begon het de rouw en het verdriet van je zus. En ook nog je eigen... fysieke toestand.
Ja.
Dat is de meest diepe periode die je ooit in je leven hebt meegemaakt.
Ja, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Want ik heb mij 3 dagen na mijn operatie laten ontslaan. Omdat ik de uitvaart van mijn zusje heb geregeld. Dus ja, en daarna komt pas het hele rouwproces met tussendoor nog operaties en persoonlijke dingetjes.
Ja, en want jij bent gewoon eigenlijk rechtstreeks uit het ziekenhuis aan de slag gegaan voor die begrafenis om dat allemaal te regelen.
Ja,
hoe kijk je daar nu op terug? Want het is waarschijnlijk een roes geweest waarin je zat.
En... Ja, ik ben super blij dat ik dat heb kunnen doen, ja.
En we hebben het er net al even kort over gehad, maar fysiek, wat is er nou allemaal gebeurd in die periode daarna? Want je hebt zoveel klachten gehad en het ging maar door ook, hè?
Zoals ik het net doe, mijn bekken zijn uit elkaar gebroken, dus daar ben ik als eerste gaan geopereerd. Vervolgens heb ik een MRSA-ziekte in het ziekenhuis opgelopen, dus 2 maanden na de rand of 10 weken, pak een beet.
Dat is een luchtweginfectie of zo, hè? Nee, dat is een luchtwegvirus?
Dat is een ziekenhuisvirus. Okay. Dus eigenlijk is het van binnenuit wordt je huid opgevreten.
Okay.
Dus op een gegeven moment zat ik op de bank en dan begon mijn bil, die wond begon te lekken, alsof een halve liter vocht kwam eruit. Dus ja, toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan, toen hebben ze rottend vlees eigenlijk weggesneden en toen zat er een gat van 4 centimeter diameter in mijn bil. Dus daar hebben ze mij daarna geopereerd aan, omdat ze alle vuiligheid hebben moeten weghalen.
Dat was die bacterie van het ziekenhuis?
Ja,
die dat had...
ziekenhuisbacterie, ja. Ja, afgelopen maart ben ik weer geopereerd aan mijn bekken. Hebben ze de platen en pinnen eruit gehaald, wat allemaal goed was gegaan. Vervolgens krijg ik 2 weken later een ontsteking eraan. En een bloedprop van 360 milliliter in mijn lies, dus die hebben ze daarna ook weer moeten verwijderen. En nou zit ik hier.
Ja. Eigenlijk is het nog een wonder dat je hier zo zit. Je komt ogenschijnlijk heel fit over.
Ja, dat zeggen veel mensen, maar ja, het is helaas niet zo. Ja,
want ik weet nog wel dat ik bij jou was vorig jaar, in het voorjaar ergens denk ik. Ja. Dat je ook met drains liep. Hè? Daar heb je heel lang mee gelopen volgens mij.
Ik heb met die drains heb ik 10 weken gelopen. En maar die laatste operatie, die tweede, heb ik weer een drain gehad in mijn, in mijn buik. Heb ik ook, en daar heb ik ook 6 weken mee gelopen. Ja,
want je kon volgens mij, je moest alleen maar op je buik of op je zij slapen. En lag een bed in de woonkamer.
Nee, ja, een bed lag in de woonkamer en maar ik sliep meer dan niks op de bank met mijn rug tegen de leuning, omdat zodat ik niet die drains eruit konden gaan. Dus ja, dat was een vervelende tijd, ja.
Maar volgens mij, toen ik langskwam, toen stond ook op de tv YouTube aan met de oude gevechten. Je bleef dat toen ook allemaal volgen,
ja, ja, nee, ik, zoals ik zeg, ik ben een liefhebber van de sport, van de UFC, van het MMA, kickboksen, noem maar op. Dus ik kijk eigenlijk alles.
En komend weekend UFC natuurlijk ook, hè. Usman vecht, kun je eens vertellen over jouw band met hem?
Ja, ik ken Usman al van de Black Zillions tijd toen die tijd. En eigenlijk sindsdien zijn we vrienden. We hebben veel samen getraind, veel weekenden weg geweest. Naar van alles en nog wat UFC's bezocht. Vorige maand FaceTime weer nog, want we zijn natuurlijk gewoon nog goed bevriend. Dus echt een super kerel. Hele respectvolle, humble kampioen.
Je zit die video's te bekijken.
Ja.
Jij hebt natuurlijk op een gegeven moment ook een gesprek gehad met een arts. Van, joh, ik ben een vechtsporter.
Ja.
Ik wil weer de octagon. Is het toen niet al gezegd van, nou, dat is niet zo reëel meer? Hoe is dat gegaan, het proces?
Die arts had natuurlijk wel van tevoren al veel gesprek gehad. En hij wist natuurlijk wat ik deed. En ik ben ook supergoed met mijn arts. Echt een hele goede kerel. Maar hij zegt, normaal breuken, zou ik zeggen, die krijg ik niet bij topsporters deze. Dus hij zegt, ja, we moeten even een beetje aan gaan kijken van, ja, wat er nog kan en wat niet. Want daar kan ik niks voor zeggen voor nu. Dus dat hebben wij de afgelopen 1,5 jaar dus gedaan. En ja, uiteindelijk zijn we tot die conclusie gekomen van, ja, dat het gewoon niet haalbaar is.
Ja, want kickboksen, je trainde op de grond, worstelen, je doet krachttraining. Waar merkte je al fysiek aan van, ik herstel niet, ik kan niet wat ik deed?
Vooral naar de fysio. Ik heb eigenlijk afgelopen 1,5 jaar vooral gefysio'd eigenlijk. Kijken om mijn lichaam weer sterker te maken en alles op te bouwen. Maar ik had heel veel napijn. Onder de trainen, omdat ik misschien ook mentaal gewoon dan wil ik gas geven. Dus dan voel ik dan...
Dan is alles warm.
Precies, maar zodra ik thuis was, heb ik gewoon avonden gehad dat ik gewoon niet kon opstaan, niet kon lopen. En de volgende dag nog steeds last had van. Dus op een gegeven moment gingen we van, ja, weet je, dat kan zo niet.
Nee, want je lichaam is al zoveel energie kwijt aan het herstellen.
Ja,
nog steeds.
Precies.
En dan gooi je nog een training erbovenop.
Daarom, dus op een gegeven moment, ja, dan is het op een gegeven moment niet meer haalbaar. En met kickboksen, ja, ik voelde toen ik de eerste keer ging schouderboksen, had ik zoveel last van alles na de rand, dat ik dacht van, ja, dit is niet te doen.
Ja, en dan komt er het moment dat je in de spiegel kijkt en van, het gaat hem niet meer worden.
Ja.
Ik weet niet of je een vriendin hebt, een vrouw hebt, weet ik eigenlijk helemaal niet van jou.
Op dit moment is het een beetje lastig.
Je zit een beetje in een lastige privé situatie. Wie is dan op een gegeven moment, je vader is een bekende vechtsporter geweest, wie is op een gegeven moment degene waarmee jij zegt, ik moet stoppen? Hoe gaat dat?
Ik heb dat gesprek vooral veel met mezelf gehad.
Ja?
Ja, ik heb al een aantal jaren geen contact met mijn ouders. Dus daar kon het niet mee, die vriendin. Ja, met mijn vriendin heb ik toen die tijd wel veel gesprekken gehad. Met Sean veel, vooral met die beste vriend van mij. Dus ja, toen ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen van, ja, weet je, moet gewoon kijken wat voor jou het beste is en wat haalbaar is. En ja, dat is stoppen.
En dat is jouw identiteit al jarenlang? Iedereen kent jou als de vechtsporter.
Ja, heel mijn leven. Daar heb ik heel mijn leven voor gewerkt. En ja, helaas moet je op deze manier afscheid nemen. Op een gegeven moment heb ik het kunnen accepteren. Omdat ik weet dat ik gewoon een hele mooie carrière heb gehad. En omdat de toekomst gewoon ook veel meer dingen verschiet zitten. Wat ik leuk vind om te doen en waar ik me op wil focussen.
Ja. Wat is voor jou nou, terugblikkend op je carrière, het moment geweest dat je dacht van, ja, dit is het allermooiste wat ik kon bereiken en ik heb het bereikt?
Er zijn veel verschillende dingen. Het Fast and Furious, toen ik die won, dat vond ik een heel mooi moment. En mijn...
Was je doorbraak eigenlijk?
Ja, was mijn doorbraak.
Kun je dat uitleggen? Hoe dat precies zat? Dat was een mooi verhaal volgens mij, hè? Dat je op de laatste moment
Ik zou eigenlijk die dag van de Fast and Furious zou ik eigenlijk in Rusland vechten tegen een Rus. Maar ja, toen kwam Trojan viel toen uit als favoriet in dat toernooi. Dus 4 weken van tevoren belde ze me op dat ik wou invallen. Maar ja, aan de ene kant had ik al contract getekend. Dus Simon Ruts heeft dat voor mij toen die tijd gefixt van luister. Je kan in Fast and Furious instappen. Dus ja, eigenlijk als grote onderdok die stapte ik daarin.
Hey man.
En ik won dat toernooi inderdaad.
Is dat dan het hoogtepunt? Of die titels misschien nog bij Glory?
Ik vind dat vind ik een mooi hoogtepunt. En mijn tweede titel, de eerste titel in Featherweight tegen Varka, dat ik tweede divisiekampioen werd, vond ik wel een mooi stuk.
Champ, zoals Henry dat noemde.
Ja.
Dat was een Conor McGregor. Eigenlijk, volgens mij was dat in die periode.
Ja, was in die periode.
De tweede die dat een beetje deed in de grote leagues.
Klopt, klopt.
Wat was jouw periode waarin jij wist van jezelf, nu heb ik het vak helemaal onder controle. Nu doet mijn lichaam wat ik wil. Nu in de ring ben ik vrij om na te denken wat ik wil. Is dat je glory periode geweest?
Ik weet niet. Ik denk het wel. Ik denk dat ik glory op een gegeven moment dat ik zoveel ervaring was en ook volwassen was, waardoor ik wel wist wat ik deed. En ja, in de ring voelde ik mij gewoon altijd vrij. Dan kon ik gewoon doen wat ik wil zonder dat iemand iets zei of wat dan ook. Dan had je eigenlijk gewoon alles in eigen regie. En dat vond ik fijn.
En die low kick, hè? Denise zei er volgens mij net iets over.
Jawel.
Heb je die altijd gehad? Want ja, technisch een hele mooie low kick.
Ja, ik heb die wel altijd zo gehad. Maar ik ben vooral van, ja, mensen kennen me natuurlijk van het boksen. En die onderschatten mijn low kicks eigenlijk een beetje. Dus ja,
daar begin ik er ook over.
Ik vind van mij persoonlijk, ik denk dat ik best een goede low kick heb. Tenminste, ik denk dat mijn timing en plaatsing vooral heel goed is.
Ja, hij was pijlsnel.
Ja.
En hij kwam eruit. Je hoeft hem bijna niet eens je andere been voor te zetten. Hij lag er al op.
Ja.
Actie, reactie. Je had het net ook even over je toekomst, hè?
Ja.
Waar zit je over te denken? Het coachen, het straatcoach, wat is het?
Nee, ben ik met een vriend, Jessien uit Breda, zijn wij samen gaan brainstormen wat we kunnen doen. En waar mijn focus op dit moment op ligt en wat ik leuk vind om te doen, is om de jeugd van deze tijd te inspireren en motiveren. Met lezingen over tegenslagen, over de toekomst, over sporten, over het leven, wat het leven te bieden heeft.
Ja.
En daar wil ik me eigenlijk op dit moment op gaan focussen.
Als in dat je echt bij scholen langs gaat?
Echt bij scholen langs gaat, ja.
En op wat voor manier wil je bij de sport betrokken blijven?
Oh, daar heb ik nog niet over nagedacht.
Nee, want wat mij fascineert is, juist als je zo lang zo'n ritme hebt, alles, ook elke keer als je toch een keertje besloot iets te drinken, dan weet je, ja, ik moet denken aan mijn kilo's. Het is als een soort deken, lag die sport altijd over je heen. Is die deken er al af? Of denk je nog steeds zo?
Nee, ik heb nooit zo gedacht, eerlijk gezegd. Want ik heb vaak zo dagen al tijden gehad dat ik voor de wedstrijd nog op stap ging met vrienden. Maar ik ben altijd geweest van als ik zondagavond op stap ging en ik ging laat slapen, maandagochtend stond ik er wel gewoon om te trainen met overtuiging. Dus dat was een beetje ook mijn leefstijl. En dat was voor mij de perfecte balans. Dus ja, maar toch, het blijft toch apart. Want je zegt, je hebt heel je leven zo geleefd. Dus nou moet je in één keer alles gaan omgooien. En dus daar ben ik nog wel een weg in aan het zoeken.
Maar Henry had het er ook over. En dat,
Henry of Harry?
Henry. Ja, ik zeg Henry. Zo goed ken ik hem niet. Nee. Maar die had het er net over van, ja, we kunnen veel van je leren. En volgens mij heb je ook wel eens in Miami kickboxlessen gegeven als Henry zeker. Er niet was. Is dat niet iets voor jou om een soort kickboxtrainer nog te worden?
Ik vind trainer op dit moment in deze tijd vind ik helemaal niks.
Nee?
Zeg ik heel eerlijk. Ik vind op dit moment de mentaliteit van de jongeren vind ik bar slecht.
Het zijn wel die jongeren die jij lezingen wil gaan geven.
Ja, lezingen over het leven. Ja, over de sport. Als ik zo in de sportschool les moet geven, dan wordt het een ander verhaal. En dan zie ik ook meer, want bij de sportschool waar ik train, bij Fighting Talents, die jongens zitten er een paar bij natuurlijk met hele goede mentaliteit en doorzettingsvermogen. Maar sommigen ook, die gooien er met de pet naar. En daar kan ik persoonlijk heel slecht tegen. En ik vind tegenwoordig moeilijk dat de jongens gewoon weggaan. Voor 10 euro gaan ze naar andere trainen.
Ja.
Of als ze een keer wedstrijd verliezen, dan geven ze de trainer de schuld in plaats van naar zichzelf te kijken. En daar heb ik heel veel moeite mee.
Het is echt een andere tijd wat dat betreft.
Dat vind ik persoonlijk wel. Ik kon niet zeggen dat mijn tijd ontzouw ben ik er niet beter was. Maar het is inmiddels wel veranderd, vind ik.
Lars, je had het net al even over Usman. Dat Robin en Usman goed contact hebben.
Ja.
Er komen wat UFC-partijen aan. En de UFC is echt, nou, het ene toernooi volgt het andere toernooi op. Je moet de UFC heel intensief volgen om het bij te houden. Heb jij een paar highlights van die eraan zitten te komen?
Nou ja, de komend weekend natuurlijk Usman tegen Edwards is een hele interessante partij volgens mij. Usman is ondertussen bijna de pound for pound vechter, de beste van allemaal. Hè? Zonder te kijken naar de gewichtsklasses bij de UFC. Hij is heel dominant, verslaat eigenlijk iedereen. Heeft volgens mij amper zwaktes laten zien op de grond niet. Staand weet hij ondertussen ook iedereen te vloeren. Hè. We hebben tegen Masvidal gezien dat hij toch een soort, ja, echt een pure bokser bijna gewoon een knockout kan scoren. Die heb jij ook gezien,
ja,
denk ik, Robin.
Ja, zeker.
Wat verwacht,
ja,
jij van die partij, Usman Edwards?
Ik denk dat het een moeilijke partij wordt voor hem. Ik denk dat die Edwards is wel een hele technische, sterke jongen. Die natuurlijk ook lang heeft kunnen werken voor Usman. Maar ik denk wel dat hij de winnend uitkomt, ja, zeker.
Op welke manier denk jij dat het gaat gebeuren?
Ik denk dat hij de eerste twee rondes moeilijk kijkt en daarna gaat domineren.
Want waar zit hem, wat is de kracht van Usman? Wat maakt hem zo goed? Hij is onverslaanbaar.
Usman is vooral fysiek en mentaal het sterkste. Heel sterk. Die geeft heel veel zelfvertrouwen. Hij gelooft in zichzelf. En het is een super harde werker. Dus daar vandaar dat hij ook die zelfvertrouwen uithaalt.
Mm.
Ja, qua worstelen natuurlijk. Zijn worstelen is gewoon, ja, de beste van allemaal.
Hoe heb jij die sessies met hem ervaren? Was dat bijzonder om mee te maken? Leer je, ja, daar echt tijdens dat je op de mat staat, ja, en ligt wat van? Ja.
Hoe die man float en hoe sterk die is. En hoe alles puntje precies en tot de details is. Van andere klassen, ja.
Vind jij hem ook de pound for pound nu binnen
op
die
UFC? Op dit moment zeker, ja, ja, ja.
En wie komen er in de buurt dan daarachter nog?
Ik vind Volkanovski vind ik goed. Die vind ik ook heel erg vooruitgaan.
En die verslaat gewoon Max Holloway 3 keer, ja, op rij.
En die Valentina Shevchenko vind ik ook heel goed. Oh. Ondanks dat ik niet echt van vrouwen vechtsport hou, vind ik haar wel heel goed.
Oeh, statement, Robin. Statement.
Ja, sorry.
Ga snel door.
Ja. Ik heb dat zelf ook een beetje, dus ik sluit me heel klein beetje bij je aan. Laten we even de andere namen nog even doen, Lars.
Paulo Costa tegen Luke Rockhold. Hè? Ik vind dat wel interessant. Ik weet nog wel, mijn eerste UFC-partij was Luke Rockhold tegen... nu ben ik zijn naam kwijt. Die kampioen ook. Chris Weidman. Dat was echt een lugubere partij.
Robin zegt niet voor niets dat hij alles kijkt en alles volgt.
Ja, kunnen beter Robin dan een vraag eigenlijk. Ja. Ja, dat was bijna een lugubere partij. Dat ging veel te lang door op de grond. Maar hij heeft het daarna niet meer kunnen waarmaken, voor mijn gevoel. Hij is ook die titel toen kwijtgeraakt. Tegen Michael Bisping, hè? Ja. Dus dat is wel een interessante partij. Ja, Aldo is natuurlijk een grootheid. Hè?
Ja,
altijd goed gedaan. Ook in jouw gewichtsklasse.
Ja.
Dus dat is interessant. Voor de rest moet het gewoon gaan zien, denk ik. Maar waar ik ook naar uitkijk is Joshua tegen Usyk.
Ja, bokser. Ja. Saudi-Arabië. Ja. Usyk natuurlijk Oekraïner. Die natuurlijk echt mentaal zwaar aangeslagen was.
Hij is zelfs nog even teruggegaan naar het front.
Ja.
En uiteindelijk heeft hij gezegd van... Ik ga toch maar weer vechten. Want op die manier kan ik mijn mensen het beste helpen.
Ja.
Dus ja, ik vind het een heel interessante partij. Ook omdat mensen van tevoren bij die eerste partij dachten van... Nou, Joshua gaat winnen. Usyk is eigenlijk te klein of zo. Weet je wel, dat was toch een cruiserweight eigenlijk. Ja. Ietsje daaronder.
Maar ik vind echt Joshua... Ik weet niet wat het met hem is, maar hij is zo... Het lijkt wel of zijn hart er al helemaal niet meer echt in zit. Hè? Hij vecht erg op safe met zijn lange jab.
Ja.
Stapt af en toe bij met die rechter. Maar dat, en zo, dan komt zo'n pure knokker als Usyk. Hoe kijk jij ernaar?
Ja, ik ben nooit echt een alle respect met Joshua fan geweest. Ik vind hem heel basis, heel basic, zou ik maar zeggen. Heel stijf. Ik vind dat hij slecht kan reflecteren op een wedstrijd of aanpassen. En dan heb je Usyk, ja, iemand met zoveel ervaring die gewoon echt supergoed technisch is, goed voetwerk heeft. En dat zag je ook in die eerste partij. Ik vond dat die Usyk Joshua zwaar domineren en dat geen schijn van kans had. Dus.
Ja, Joshua is een beetje een posterboy geworden. Ja. Een grote ster, overal op billboards.
Hele mooie man, supermooi gespierd. Ja. En er komt een iets te forse Mexicaan of er komt een iets kleinere Oekraïner en die vecht even... Die vecht binnen zijn reach en die vecht zich naar binnen. En dan heeft hij het heel moeilijk.
Ja. Ja, maar het wordt natuurlijk wel interessant om te zien nu met Tyson Fury die gestopt is. Is het toch weer een soort van... de nieuwe sheriff in town. Die titel ligt eigenlijk natuurlijk klaar voor de winnaar van deze partij. En Joshua heeft ook al gezegd van... ik denk dat ik Tyson Fury weer uit zijn retirement kan trekken.
Volgens mij is hij er al. Ik zag gisteren volgens mij een post dat hij weer terugkwam.
Dus. Ja, volgens mij ook
maar,
weer niet.
Dat zijn dagkoersen bij hem. Hey, nog even een klein zijwegje. Tyrone Spong zou bij dat gala waar Deontay Wilder weer gaat vechten... Tyrone Spong is natuurlijk al heel lang de belofte als het gaat om boksen. Hij zou notabene tegen Usyk vechten.
Ja.
Is toen niet doorgegaan. Er was ook iets met doping. Achteraf bleek dat niet zo te zijn.
Ja, ze hadden daar wel een beetje mee genaaid volgens mij. Maar.
Ja, maar nu hoor ik, lees ik weer dingen of hoor ik weer geruchten over dat het iets niet helemaal fysiek of zo zijn. Het is toch jammer dat een jongen die ik heb hem zo vaak zien vechten. Ik heb hem nog opgezocht bij de Black Zillions, onder andere in jouw boek een heel hoofdstuk. Ja. Hij breekt niet door.
Nee, ja, wat ik me nog van hem kan herinneren is die partij tegen Michael Dutt. Ken jij nog wel?
Was ik bij in New York.
Ja,
was een geweldige partij en dat zou je vaker willen zien. Maar hij heeft natuurlijk toen zijn been gebroken tegen Saki. En eigenlijk dat was meteen zijn laatste kickboxpartij. Dus toen is hij gaan boksen, heeft hij het heel goed gedaan. Maar ja. Je mist nog een beetje
die ene... Hij MMA-partij kansloos verloren tegen die jongen op de grond. Want dat was gewoon te weinig.
Ja. Maar je zou hem eigenlijk één keer nog tegen een echt grote naam willen zien boksen. En dan, ja, wie weet wat er dan weer in het vat zit voor hem. Maar dat komt er gewoon niet van op een of andere manier.
Nee, dat is heel jammer. We hopen dat Tyrone toch nog die kans krijgt. Robin,
yes.
Jij hebt een boek meegenomen.
Ja.
Die ga jij signeren. En als mensen die willen hebben, dan gaat Lars, die gaat het op zijn account op Twitter... Ja. Het Lars van Soest op Twitter gaat hij dat plaatsen. En dan als jij dat het levensverhaal van Robin van Roosmalen... Hij heeft het zelf geschreven, vind ik heel knap.
Ja.
Ik heb ook een aantal boeken geschreven. En niet alle vechtsporters kunnen schrijven. Maar jij bent hier echt de uitzondering op de regel.
Ja, blijkbaar. Het is, ja, volgens de uitgever had ik heel goed mijn best gedaan. Dus ik stond er zelf ook van te kijken.
Ja. Maar het is,
ik ben er heel blij mee, ja.
Maar het heeft je ook geholpen, hè?
Om het heeft mij therapeutisch heel veel van me geholpen om dingen van me af te schrijven en om dingen een plek te geven, ja.
Kun je dat eens uitleggen wat dat precies met je doet dan? Is dat je s'nachts op de bank ligt en denkt van dit moet ik kwijt, ik schrijf het op? Want je hebt ook nachten gehad dat je niet kon slapen en geen drinken, geloof ik, hè?
Ja, ik heb van alles gedaan om die dag erdoor te komen. Dus inderdaad heel veel whisky doorheen gegaan. Maar ja, het was op dat moment, het is niet goed, zeker. Dat zou ik niemand aanraden, maar ja. Op een manier moet je de emoties onder controle krijgen. Dus ja, dat was voor mij de manier.
En lukte dat of werd het alleen maar erger met die whisky?
Soms werd het erger en soms was het onder controle. En ja, het was een beetje op en af.
Okay.
Dus ja, nee, dat boek, ja, dat was eigenlijk wanneer ik voor mezelf inspiratie had of dingen had waarover ik wou schrijven, dan deed ik dat. Dat was ja vooral s'avonds, vooral voor mij. Ik ben een nachtmens, dus vooral komt bij mij alles 's nachts komt naar boven.
Ja.
Dus ja, zo is het eigenlijk ontstaan.
Nou, het is echt een heel openhartig boek. En ja. Je tilt elke steen op, om het zo maar te zeggen. En, ja. En alles wordt benoemd. En ook de situatie met je ouders en alles. En heel knap gedaan. En ik denk dat we er een soort prijsvraag aan moeten koppelen.
Ja.
Glory komt eraan komend weekend. En ik ga ervan uit dat Robin op den duur in de Hall of Fame komt bij Glory. Misschien moeten we daar koppelen. En misschien vragen aan de luisteraar. Ja, hoeveel Glory gevechten jij hebt gewonnen.
Ja.
Naargene die het goed heeft. Daar verloten we... Het boek onder, denk ik.
Ja, ik vind het prima.
Helemaal goed. Dus op de Twitterpagina van Lars van Soest. @LarsVanSoest.
De knockout.
Dan gaan we nu naar de knockout. Die allesomvattende ene vraag aan het einde.
Wat mij interessant leek is, je hebt natuurlijk lang nog je best gedaan om een terugkeer te forceren bijna. Mm-hmm. Het ging lastig. Als je dan nu het dilemma voorgeschoten krijgt van onverwacht snel weer fit worden en toch een rentree kunnen maken.
Ja.
Met onzekerheid over wat er daarna in je leven, wat je van je leven kan maken nog. Zou je dat dan doen? Of zou je nu zeggen van, ik vind het mooi geweest, ik stap nooit meer de ring in. Maar ik word wel een gelukkig en een succesvol inspirator. Of trainer, coach, op allerlei vlakken. Wat zou je kiezen?
Ik zou van deze twee zou ik uit de tweede gaan. Maar ik zou vooral kiezen gewoon dat ik gewoon een gelukkig, rustig persoon wil zijn. Dat is voor mij het belangrijkste, dat ik gewoon rust heb.
Rust is is de heilige graal.
Ja.
Robin, we zijn aan het einde gekomen. Heel erg bedankt dat je hier was, dat je dit met ons wilde delen. Je bent behalve een hele, hele mooie en eerzame vechter, heb je ook nog persoonlijke tragiek overwonnen. Je hebt het nog niet. Je zit nog in het proces.
Ja,
onder andere dat boek. Je bent een inspiratie voor velen.
Dank
en je bent ook gewoon een echte Brabander.
Ja, zeker. Ja,
dat is ook belangrijk om te zeggen.
Ja, ik ben voor mezelf. Dus ja, het is wat het is.
Robin, dankjewel. Lars, dankjewel.
Dankjewel.
En dit was de rechtse directe voor deze keer. Nou, wil je de volgende aflevering niet missen? We zijn op allerlei podcastplatforms te vinden. Abonneer je erop en dan krijg je een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Tot dan!